Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 145, de versen 1 en 2. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer.
Thank you.
Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen vanavond uit het woord van God, Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 35. De schriftlezing vindt u in Lucas 24, vanaf vers 13. Dan luidt het woord van de Heere aldus. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond, en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samenvergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover. Gemeente, wij willen nu de Heere aanroepen in gebed om zijn zegen. Laat ons bidden. Heilige God en Vader in de hemel, in de gezegende naam van uw lieve Zoon, gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan uit de doden. In de naam van de levende koning naderen wij voor uw aangezicht. Die we ook aan de avond van deze eerste paasdag als gemeente samen mogen zijn. Rondom uw evangelie. Dat van dat heilswonder van zijn opstanding getuigenis geeft. En dat getuigenis is eeuwig zeker. En dat verdraagt geen twijfel en geen ongelovig hart. Heren, wij moeten u belijden dat dat bij ons van nature maar al te zeer het geval is. En ook steeds weer na ontvangen genade blijft, dat die strijd daar gedurig woedt. Een strijd soms op leven en dood. Het gaat toch ook om leven of dood, eeuwig leven of eeuwige dood, Heren. Wij eren en danken u om het volbrachte werk van Christus op de grote verzoendag en betaaldag van uw kerk. We mochten het zo juist nog gedenken. Wij eren u om de verzoening die door hem is aangebracht. We danken u om het bloed dat hij gestort heeft voor de prijs die hij betaald heeft met zijn leven te geven. Die grote hoge priester die zichzelf heeft aangeboden, als een gewillige offerande door u aanvaard. Wij eren en prijzen uw naam, dat deze dag bijzonder getuigt van zijn volbrachte middelaarswerk en van zijn overwinningsmacht en heerlijkheid. Heere, uw kerk heeft een levende koning, een levende hoge priester. En hij zendt nog steeds zijn boden uit om van hem te getuigen. Dat profetische woord hebt u ons toevertrouwd. En dat mag ook op deze uw dag klinken. Dat mocht vanmorgen uitgaan. Dat mag ook aan de avond. Heere, wilt u met uw Heilige Geest te hulp komen, die u aan uw kerk hebt gegeven en die we niet missen kunnen, Heere, op de kansel niet en ook in de bank niet. Wij zijn diep afhankelijk van uw leiding. Leid ons dan ook in al de waarheid. Verhoort u het gebed dat we zojuist zingend gebeden hebben. Maak, Heere, ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En hoe zeer hebben wij nodig bij het horen naar het opstandingsevangelie dat u ons overtuigt en dat u alle ongeloof en twijfel overwint die zo sterk kunnen zijn wanneer wij van nabij met lijden en met de dood ook van geliefden te maken hadden of hebben. Dan weet u, Heere, hoezeer dat ons kan benauwen en kan overreden en hoe dat het zien op u en op dat volbrachte werk van Christus en de overwonnen laatste vijand, dat is de dood, hoe dat zicht versluierd kan zijn en hoe er soms haast helemaal of helemaal geen geloof meer is. O Heere, werk het in onze harten en sterk het ook bij vernieuwing. We zijn zo verlegen om u zelf, Heere, zoals ook deze twee discipelen van wie we lazen, u nodig hadden. O, geef ons uw hulp en wees met ieder die hier gekomen is in alle verscheidenheid van dit leven, van vreugde en verdriet, van voorspoed en allerlei wederwaardigheden die ons kunnen overkomen. Wees met zieken en met beproefden, met rouwdragenden, eenzamen, weduwen, weduwnaren, wezen en die psychische nood hebben. Heere, gedenk ze. Gedenk ook bijzonder de dwalende schapen van de gemeente. Heere, breng ze van hun eigen wegen terug en word ze met uw liefde te sterk. Wilt u ze, wanneer zij voortvliegen naar het verderf, toch op tijd inhalen en arresteren. Heere, wilt u een halt toeroepen. Ook als we misschien zo voor het oog in de gebaande wegen gaan, maar ten diepste aan u geen lust hebben en aan uw dienst. Wanneer we hier zitten, eigenlijk tegen onze zin en zonder enige verwachting, dan kunt u het toch nog veranderen. Voor u is geen ding onmogelijk, Heere. En dat is toch ook de boodschap van Pasen. Opstanding uit de doden. O, laat toch dode zondaren horen de stem van u, de levende God. En wilt u wedergeboren doen worden tot een levende hoop? Wilt u treurigen opbeuren en vertroosten, die van verre staan, nabij doen komen? Heere, geef boven en vooral uw liefde in onze harten. Een zoekende liefde naar u, vanwege uw zoekende zondaarsliefde naar ons toe en naar deze wereld verloren in schuld. Wil overal uw woord laten horen, dat reddende en overwinnende evangelie van de gekruiste en opgestane Christus. Heere, wil nog wonderen doen, wil uw kerk nog uitbreiden en wil nog toebrengen. Wilt u het werk van de boze verbreken, die dwaling en leugen en ongeloof verbreidt, die listig is als een engel des lichts. Heere, dat we gewapend mogen worden en toegerust om te strijden tegen alle ongeloof en tegen alle eigen gedachten. Gedenkt u zo ons in uw gunst en hoort u ons bidden en verblijd ons, Heere, door uw grote daden om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte Lucas 24 en wel vers 25 tot 27 en vers 31 en 32. Lucas 24 vanaf 25. En hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hen uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En dan bij 31, en hun ogen werden geopend en zij kenden hem en hij kwam weg uit hun gezicht en zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Tot zover de tekst. U hebt nu gelegenheid voor het geven van uw liefdegaven in de collecten. Wij gaan zingen van Psalm 119, de verse 9, 14 en 17... Van Psalm 119, de verse 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. 9, 14 en 17 van Psalm 119. Laten wij na de prediking zingen van deze psalm 119, de versen 87 en 88, de twee laatste versen van psalm 119. Geliefde gemeente, de Heere moet er zelf aan te pas komen, wil het Pasen voor ons worden. Als er één ding duidelijk is uit de beschrijving van de opstanding van Christus door Lucas, dan wel dit. Dat wordt al duidelijk in het voorafgaande gedeelte waarin het gaat over die zoekende vrouwen die op de vroege paasmorgen bij het graf van de Heere Jezus aankomen. En het geldt ook van de discipelen van de heiland. Mensen dus die zo dicht in zijn nabijheid geruime tijd hebben verkeerd. Dan moet de opgestane Heere zichzelf aan hen bekendmaken. Intussen is het woord van God dat van deze dingen spreekt duidelijk genoeg. Het hele woord van God is vol van Christus. En alle ongeloofgemeente is zonde. En het ongeloof op Pasen en sinds Pasen is wel heel erge zonde. De Heere moet onszelf te hulp komen en de kracht van zijn opstanding in ons openbaren. Zoals de apostel Paulus dat ook bidt, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Want anders zullen wij niet verder komen dan het zoeken van een dode Jezus. En dan zouden wij tot op de dag van vandaag de levende bij de doden zoeken. Wij lezen in de evangeliën dat de Heere Jezus na zijn opstanding aan velen is verschenen. Hij heeft zich aan velen ook met de tekenen van zijn kruisdood geopenbaard. De moeite die Thomas had om tot geloof in de opstanding te komen is geen uitzondering, maar is regel. Wij kunnen, zoals we hier bij elkaar zijn als gemeente, wel allemaal zeggen: ik geloof en wij geloven, en we hebben het zojuist met de kerk van alle eeuwen instemmend meebeleden. Wij geloven in het heilsfeit van de opstanding van Christus. Maar kennen wij, kent u, ken jij de opgestane zelf? Gemeente, het wordt niet vanzelf zomaar Pasen. En nu is het grote dat de Heere van dit alles afweet. Dat de Heere uw en jouw en mijn hart kent. En dan is er uiteindelijk niet zo heel veel verschil tussen de een en de ander. Van nature in elk geval al helemaal niet. Maar zelfs ook na ontvangen genade nog zo dikwijls heel weinig. Dan kent de Heere de hart en dan weet de Heere van alle moeite, juist op Pasen. Dan weet de Heere van alle vragen en van alle twijfels en van alle zwakheden. En nu zien wij dat hij in al die zwakheid en in al die traagheid van hart, dat hij te hulp komt. Gode zij dank. En nu de Heere in de hemel is, geeft hij zijn geest niet met mate, maar overvloedig op het gebed, om de ogen en de harten voor de Heer Jezus Christus, de opgestane overwinnaar van dood en graf, te openen. Wij prediken u vanavond hoe het voor de Emmausgangers Pasen werd. Hoe het voor de Emmausgangers Pasen werd. Wij horen allereerst van trage harten. Ten tweede van geopende schriften en ogen. En ten derde van brandende harten. Hoe het voor de Emmausgangers Pasen werd. Trage harten, geopende schriften en geopende ogen en brandende harten. Trage harten. U weet, en ook jullie jongens en meisjes weten wel, welke les de Heere Jezus gegeven heeft na zijn opstanding. Niet alleen aan Thomas, maar aan alle anderen. Toen Thomas de voorwaarden stelde om te geloven in de opstanding van Christus, de voorwaarden stelde van het zien van de tekenen van zijn kruisdood. Deze les, deze woorden, zalig zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. Dat is een zaak, gemeente, dat de Heere van ons allemaal zoals we hier zitten en uiteindelijk van alle mensen die leven, geloof vraagt. Dat de Heere recht heeft op geloof. Onvoorwaardelijk geloof. Allereerst al als het gaat om de schepping van hemel en aarde. Dat is toch een onbegrijpelijke zaak. Maar ook vandaag op het Paasfeest, als het gaat om de boodschap, om het evangelie van de opstanding van Christus uit dood en graf, dan vraagt de Heere van ons allemaal geloof. Als God de eersteling van de nieuwe schepping doet opstaan uit de doden. En dat is toch werkelijk ongelooflijk? Dat is toch beslist en totaal onmogelijk? Leven uit de doden. En nu zijn er misschien vanavond in de kerk meerderen, en misschien zijn het er wel velen, die als ze deze geschiedenis zo lezen en erover nadenken, zich heel goed herkennen in die twee mannen met wie de Heere Jezus kwam oplopen en een gesprek begon over de dingen die de laatste dagen in Jeruzalem hadden plaatsgevonden. O, die herkenning. En we mogen wel zeggen, gemeente, al is het een schokkende ontdekking en herkenning, gezegende herkenning. Op de opstandingsdag, onderweg die twee, van Jeruzalem naar het dorpje Emmaus. Op weg naar huis. Huis met een kleine letter wel te verstaan. Want ze zouden toch naar het woord van de meester de andere kant op moeten gaan. Naar Galilea. Daar zult gij mij zien. Daar gaan ze samen. Op weg. Diep teleurgesteld. En diep bedroefd. En druk met elkaar pratend. En dat zal met een droeve stem geweest zijn. En vol van moeite en zorg over alles wat er gebeurd was. En er staat er ook in dit gedeelte dat zij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. En u komt er helemaal niets van terecht. De dood is ingetreden en hij is in het graf gelegd. En er is een steen voor gezet. O, die gespannen verwachting van de Heer Jezus is de bodem ingeslagen door de dood. De dood is toch het einde van alle verwachting. Samen op weg, niet op de goede weg. Niet op de weg van het woord. Niet op de weg van de schrift. En dat is altijd fout. Want de Heer Jezus had het ze duidelijk gezegd. Ten derde dagen zal ik opstaan. Dat heeft de Heer Jezus niet maar één keer gezegd, maar herhaaldelijk daarop gewezen. En deze voorbereiding gegeven. En dan zal ik u voorgaan naar Galilea. En dan zien we gemeente, maar het is zo herkenbaar en zo menselijk en zo begrijpelijk dat al die schokkende gebeurtenissen van de laatste dagen, die zo vlak bij hen voor hun ogen gebeurd zijn, die op hun netvlies gedrukt staan en die geen ogenblik uit hun gedachten geweest zullen zijn, dat die schokkende dingen hen totaal beheersen. En dan spreken ze daarover. Over al dat erge. Maar waar ze nou niet van spreken, gemeente, dat is van datgene van wat de Heere hen zelf gezegd heeft. En zo komt het dat deze twee mensen geen paasfeest vieren. Dat zij geen opstandingsliederen zingen. Maar dat zij treuren. En dat ze zuchten. En dat ze klagen. Niet op de goede weg. Want de goede weg, dat is de weg van het woord. Dat is het leven bij de schriften. Aan de voeten van de Heere Jezus. Die goede weg is de Heere Jezus zelf. U moet er ook op letten dat in de beschrijving ook van Lucas de Heere Jezus dat ook zo tegen zijn discipelen zegt. Wanneer hij bij hen komt na zijn opstanding. Zie dat ik het zelf ben. Dat ik jullie Heere ben en geen andere ben. Het gaat om de Heere Jezus. Die lijdende borg en zaligmaker te kennen. Die gestorven is aan het kruis. Die ook opgestaan is uit de doden. Het gaat erom dat je bij dat woord van de Heere leeft. En dat je daarop hoopt. Al moet je zo vaak zeggen, wat begrijp ik ervan? Ik krijg het niet rond. En ik kom er vaak niet uit. Maar dat je het onvoorwaardelijk gelooft. De goede weggemeente. Ja, die dichter van die psalm waaruit we verschillende verzen zingen vanavond. Die heeft het verstaan. En die was er vol van. En die kon er niet over uitgezongen en uitgedacht en uitgedicht en uitgesproken raken. De goede weg is de weg van het woord. Dat is de weg van de schrift. De een zegt ik denk. En de tweede zegt ik vermoed. En de derde zegt ik ben erachter gekomen dat. En de vierde zegt ik geloof zus. Zo gaat het wat betreft de schepping. En zo gaat het ook wat betreft de opstanding van Christus. Er is maar één weg. Die nooit bedriegt en nooit beschaamt. De weg van het woord. Maar deze mensen die leven niet. Althans hier en nu niet. Bij het woord. Bij de schriften. Maar hoe is dat nou bij u en bij jou en bij mij? Oh, je kan er ambtshalve dagelijks mee bezig zijn. Je kan er ook heel plichtsgetrouw steeds in onderzoeken en lezen en in studeren. Maar leven wij uit de schatten van het woord? leven wij bij de belofte van het evangelie. Oh, we kunnen zeggen dat we het woord geloven. Ik neem aan dat er niemand in de kerk zit hier vanavond die openlijk zou willen of durven of kunnen zeggen, ik geloof niet wat daar in dat woord geschreven staat. U zult het allemaal geloven. Zeggen te geloven. En als je deze twee discipelen zou vragen, maar jullie zijn er zo aan toe, maar geloven jullie dan niet in de schriften van de profeten en in de woorden van de meester die hij 3 jaar lang ook tegen jullie gesproken heeft? Dan zullen ze zeggen, wij geloven ze. Van de eerste tot de laatste. Maar intussen, gemeente, laat je je beheersen door de dingen van de dag. Door de dingen die je ziet en die je hoort en die je meemaakt. En dan zijn we toch, hoe begrijpelijk ook, laat dat duidelijk zijn. Dan zijn we toch op de verkeerde weg. Dan zijn we op een doodlopend spoor en dan zal het nooit Pasen voor ons worden. Dan is er geen verwachting. Dan is er gelatenheid. Daar word je toch droevig van, moedeloos van. Een ontvoering hier. En een terreuraanslag daar. En een aardbeving ginds. En bij u vlak om de hoek misschien. Vult u het allemaal maar in en aan. En dat gaat dagelijks door. Ja, en dat is begrijpelijk, gemeente, wanneer je onder al die dingen als het ware bedolven raakt en dat je van al die zaken moedeloos wordt. Er zijn ook heel wat mensen die depressief zijn geworden van alles wat er in hun leven gekomen is. En die, als je in gesprek met hen gaat, ook op een zeker moment erkennen, ja, eigenlijk belijden, een stuk schuld daarin. Een stuk schuld in hun neerslachtigheid en moedeloosheid. En dat is ook hier bij deze twee mensen aan de orde. Ik denk aan wat een geoefende ambtsdrager die al heel veel jaren in dienst van Christus mocht arbeiden. Dat hij eens bij een medebroeder op bezoek kwam die totaal in het donker zat. Die helemaal geen enkel lichtpuntje meer zag. En die geen enkele hoop en geen enkele moed meer had. En toen zei hij tegen die broeder, nu moet ik eens wat vertellen. God is dood. Als ik jou zo zie de laatste tijd, dan moet dat wel zo zijn. En toen schrok die man zo geweldig van die woorden, dat het begin is van zijn genezing. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. En het kan wel eens heel donker zijn en heel diep gaan. Maar, zegt Asaf, die wist er ook van, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Het licht van het woord van God, gemeente, dat is een heldere lamp. En, zegt de psalm, niets kan haar glans verdoven. Nou, dan komt de Heer Jezus bij die twee mannen oplopen en dan gaat de Heer Jezus ze niet als het ware met een zakdoek wat vertroosten, de tranen wegnemen. Maar dan gaat de Heer Jezus ze scherp terechtwijzen. En dan vragen wij, is dat de goede methode om mensen die er zo aan toe zijn te helpen? En dan zegt hij, gij onverstandigen. Dus hij zegt, jullie hebben geen verstand. Jullie gebruiken je verstand. Tand niet, waarmee je ook God moet liefhebben. Je gebruikt je verstand niet waarvoor God het gegeven heeft. Je laat je verstand niet door het goddelijk licht bestralen. Je hebt wel een heleboel kennis opgedaan in je omgang met de Heer Jezus. En jullie jongens en meisjes in de opvoeding en in het christelijk onderwijs. Hoewel het bij velen ook wat de kennis van Gods woord betreft niet zo best gesteld schijnt te zijn. Maar toch, je hebt bijbelkennis veel meer dan heel veel anderen. Maar als nou al die kennis onder een deksel blijft, onder het deksel van je verstand, dat maar heel klein en heel beperkt is. Als het zo is bij jou misschien dat je zegt, maar wat ik niet begrijpen kan, en ik heb een goed verstand gekregen, maar wat ik niet begrijpen kan, dat kan ik ook niet geloven. En waar ik niet bij kan met mijn verstand, dat kan ik ook niet aannemen. En je zegt, ik moet het eerst kunnen bekijken. Ik moet het eerst kunnen zien. Ik moet het eerst meemaken. Ik moet het eerst voelen. Thomas. Die Thomas in jou, in u, in mij. Maar zo wordt het geen Pasen, gemeente. En de oorzaak daarvan ligt in wat Heer Jezus zegt, gij onverstandigen en tragen van hart. Dat maakt het nog wat duidelijker, dat gaat nog wat dieper. Het verstand en het hart gaan samen. Hopen op verlossing, uitzien naar de zaligheid en naar de heerlijkheid. Maar de weg van het woord niet aanvaarden. En dat is toch duidelijk de weg van het lijden en de weg van het sterven en de weg van de kruisdood van de koning. Die weg niet willen. Terwijl dat nu juist, gemeente, hetgeen is wat de Heere Jezus tot de ware Messias maakt. Zoals Jesaja 53 dat verwoord, de leidende knecht des Heren, die door lijden heen tot heerlijkheid zou komen en zo ook zijn volk tot verlossing zou brengen. Zodat de Christus deze dingen, staat er, moest lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Dat erge, dat hartverscheurende wat daar op Golgotha plaats gehad heeft in het rechthuis van Pilatus. Dat moest, gemeente. Dat moest van Gods wegen. Dat moest om uwentwil en om hunnentwil en om mijnentwil. Omdat God zijn Sion door recht verlost. Dat ten eerste. Ten tweede, geopende schriften en ogen. Dan gaat de Heer Jezus al oplopende met deze twee mensen, ze de schriften openen. En daar had de Heer Jezus op dat moment ook niet al die boekrollen van de profeten en van de boeken van Mozes voor nodig. Want hij kent de schrift, hij is de schrift, hij is het woord, het vlees geworden woord van God. En dan gaat hij de schriften openen. Dat betekent dus feitelijk, dan gaat hij zichzelf bekend maken met de woorden van de schriften. Dan gaat hij die schriften uitleggen en dat moet altijd weer gebeuren, ook in de prediking. Dan gaat hij de schriften verklaren. En dan begint hij bij het begin. Dan begint hij bij Mozes. Dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel, vanaf Genesis 1 wel te verstaan. En Genesis 3, de moederbelofte bijvoorbeeld. En dan gaat hij de hele schrift door. En dan gaat hij al de profeten langs. En dan laat hij uit al de schriften ook uit de psalmen, wat is dat een rijke bron van kennis van de weg van de zaligmaker. Dan laat hij alles zien wat op hem wijst. Dan lopen al die lijnen naar Christus. En zo, gemeente, krijgen deze twee discipelen op dat grote paasfeest bijbels onderricht. Zij ontvangen Christus prediking bij uitnemendheid van de Christus zelf over het lijden van de verlosser en over de heerlijkheid daarna. En dan gelooft u toch ook wel dat de Heer Jezus dit grondig gedaan heeft. En dat hij niets heeft overgeslagen en dat hij alles na is gegaan wat maar op zijn lijden en heerlijkheid betrekking had. Want hij is de volmaakte profeet. Hij doet het altijd goed. Wel, gemeente, nu wordt het geen Pasen. En nu is er geen verlossing van zonde en van dood. Nu is er ook geen hoop op het eeuwige leven als de schriften gesloten blijven. O, daar worden soms dingen gezegd zo rond een begrafenis en op een kerkhof, waarvan je denkt, hoe bestaan deze dingen? Wanneer in het leven van deze en gene het woord van God gesloten bleef. Hoe zou dan de weg en de toegang geopend kunnen worden? Ja, dat kan bij de Here te allen tijden, dat kan zelfs op het uiterste, denk eens aan die ene moordenaar op Golgotha, o zeker. Maar dat zal toch niet de gewone gang en weg van de Here zijn. O, wat is het van levensbelang? En is dat ook niet de boodschap van Paas? Dat bij u en jou en mij de schriften moeten geopend worden. Anders is er geen verwachting. Want als de schriften gesloten blijven, dan blijven ook de ogen dicht. Dan is er geen licht op je pad en geen lamp voor je voet. En dan blijven ook de harten op slot. Zoals ze dat van nature allemaal zit. En dan leven we ook na vandaag en morgen, na Pasen verder. Met, ondanks wat we belijden en zeggen te geloven. In de praktijk van het leven leven we verder met een gesloten graf en met een dode Jezus. En dan blijven wij, zoals Paulus dat in 1 Korinthe 15 ook aangeeft, dan blijven wij die we zijn en die we waren, zonder hoop en zonder geloof en zonder blijdschap, zonder houvast, zonder zekerheid. U zegt, het graf van Jezus moet geopend zijn en hij moet uit de doden opgestaan zijn. En ik geloof dat dat ook echt gebeurd is. Maar nu moet er met mij nog wat gaan gebeuren. Nu moet er bij mij nog iets gaan veranderen. Wel, gemeente, dat is waar. Ik moet wederom geboren worden. Door de opstanding van Christus uit de doden moet ik worden tot een levende hoop. Door dat paaswonder, dat heilsfeit van de opstanding, moet ik wederom geboren worden tot een nieuw mens, veranderd worden. En als dat nou nog nooit is gebeurd in jouw leven, in uw leven, dan moet het vandaag gebeuren, gemeente. Want als dat nou vandaag niet gebeurt, op dit paasfeest, zeg eens, wanneer zou het dan moeten gebeuren? Want nu gaat toch die blijde boodschap tot u uit, een en andermaal en nogmaals morgen, als de Heer het geeft. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar de vraag is, maar hoe moet dat dan gebeuren? En hoe zal het dan gebeuren? Moet ik daar dan op gaan wachten? Die vrouwen trouwens uit dat begin van dit hoofdstuk deden dat niet. In alle vroegte. Op pad. Ze zochten, oh zeker, een dode Jezus. En ze zochten de levende bij de doden, maar ze zochten. En ze zochten vroeg. En de Heer heeft een belofte gegeven, jongens en meisjes. Wie mij vroeg zoekt, zal mij vinden. Vroeg in je leven, zo jong je bent. Vroeg in de morgen. Als het eerste van de nieuwe dag. Want je weet nooit of je die dag volbrengt. En of er nog een dag komt. We weten nooit of er nog een paasfeest volgt. Moet ik daarop wachten? O, dat gemis, dat niet, dat geen deel hebben aan de opgestane Christus. Moet ik daar dan om gaan treuren, zoals deze twee mensen? Jazeker. Dan is er alle reden om te treuren. Wanneer je geen kennis hebt aan de levende Christus. Wanneer je geen enkele troost hebt. En geen levende hopen zit. Wat moet je daarmee doen? Gemeente, als het hier om gaat, als het om treuren gaat, dan zijn deze Emmausgangers, die treurende, sombere mensen, dichter bij het eeuwige leven dan u of jij die zegt dat je de Bijbel gelooft, maar dat je Christus niet kent. En dat je geen gemeenschap met Christus beoefent door het geloof. En dat dan het zoveelste paasfeest dat we vandaag beleven, dat tot op heden nog niets aan veranderd heeft. En dat de prediking van zijn opstanding weer niet tot je hart doordringt. Hoe zal dat dan gebeuren? Nou, daar geeft de tekst het antwoord op vanavond, gemeente. Het enige goede antwoord. Het antwoord van de Heer Jezus zelf. Zou dat niet goed zijn? Daar kun je echt op vertrouwen. Mensen kunnen, dominees kunnen ook wel allerlei antwoorden op allerlei vragen, moeilijke vragen, diepe vragen willen geven, maar ach. Maar bij de Heer Jezus is het gegarandeerd. Waar, zuiver, zeker. Het antwoord van de Meester. En zijn antwoord is, hoe moet dat dan? Hoe zal het nu Pasen voor mij worden? Hoe zal ik toch een ander mens? Hoe zal ik een levende hoop worden? Door het woord. Door de schriften. Dat ze open zullen gaan. Dat je ze biddend zult onderzoeken. En dat je ze gelovig zoudt aannemen. En dat je ze niet als een hele hoeveelheid waarheden en wetten en beloften en wijsheden probeert je eigen te maken. Maar dat je die schriften als een eenheid leert kennen. Zoals de Heer Jezus hier uitlegt. Met alle lijnen lopend naar het middelpunt. Naar het grote doel. Dat is Hij zelf. De Christus der schriften. Dat ene woord van de ene levende God. De boodschap van verlossing. vol van de Christus. Dat zie je al bij Abraham. Abraham wist nog niet zoveel, zou je zeggen. Had nog maar een enkel woord gekregen. Maar Abraham geloofde en hij zag uit naar de stad die fundamenten heeft. Hebt u al met zoveel kennis, met die dikke Bijbel, met al die boeken en geschriften en beloften en profetieën, hebt u al zo'n levende hoop gekregen als Abraham had met die enkele woorden waar hij het mee doen moest. Op die stad die fundamenten heeft, die nooit wankelen zal. En wat dacht u van Job? Misschien hebt u heel veel meegemaakt in uw leven. Maar het zal toch niet gauw zoveel zijn als Job. In gedachten zien we hem daar zitten. Helemaal ontredderd. Van alles ondaan. Met een ziek lichaam. Job in al zijn ellende. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Job vierde Pasen. Gemeente, lees de Bijbel. Niet maar hier een stukje en daar een beetje. Zoals dat tegenwoordig vaak gebeurt. Maar lees heel de Bijbel. Lees al de schriften. Ze zijn vol van Christus. En graaf dan net zo lang en net zo diep. Tot u Christus vindt. Leef bij de schriften. Anders is er geen verwachting. En dan komt er ook geen verandering. Maar wie bij het woord leeft en uit de schriften put, voor die is er een belofte. En God die belooft, die is getrouw dat hij het ook doen zal. Biddende omgang met de schriften, dat blijft niet ongezegend. We noemden al Petrus die zegt over zijn wedergeboorte. Hoe is dat nou bij Petrus gegaan? Hij zegt, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, dankzij Pasen, heeft de Heere die wedergeboorte in zijn leven gewerkt. Door dat onvergankelijke, lees maar in 1 Petrus 1, dan komt hij uiteindelijk terecht bij het zaad. Geen vrucht, geen bloem, geen oogst als er geen zaad is, gemeente. Dan komt hij uit bij dat onvergankelijke zaad van het woord van God. Dat woord, dat is het levende woord van de levende God. En het is vol van de levende Christus. Dat woord is een kracht van God tot zaligheid. Omdat het van Christus vol is. De zaligmaker. Ik denk aan wat de Heer Jezus tot de Joden zei in Johannes 5. Hij zegt, dat is precies hetzelfde. Onderzoekt de schriften. Want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het ook, die van mij getuigen. Dat geschreven woord van God, dat moet uitgelegd. U moet er ook altijd wezen, gemeente, zo vaak het woord bediend wordt. Dan moet u er zijn en daar waar het gebeurt in getrouwheid moet u wezen. Voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is. En dan gaat het erom dat u Christus daarin vindt. Want in hem is de verzoening van de zonde. En door hem is de overwinning van de dood. Van ook u en jou en mijn laatste vijand. Misschien zegt u, ik heb helemaal geen vijanden in mijn leven. Gelukkig, dan ben je gelukkig. Als je geen vijanden hebt, kan het haast niet geloven. Maar één vijand blijft er altijd over. De laatste. De dood. En dat wil nou de Heilige Geest ons leren, gemeente. Biddend te lezen. en te verklaren en te luisteren. Zo onder de prediking zitten. Christus zoekend. Om iets van Christus te mogen horen. Om iets van Christus te mogen zien als hij geschilderd wordt. En als de schriften opengaan, dan gaan ook, en dat is het werk van de Heilige Geest, dan gaan ook de ogen open. En dat zien we hier gebeuren. Ja, dat kan soms een leven lang duren, maar dat hoeft helemaal niet, gemeente. Het gebeurt hier tijdens één wandeling, tijdens één prediking, door één gesprek. En zoals dat hier bij de Emmausgangers. Als de Heer Jezus bij hen in huis komt en dan het brood met hen breekt, dan herkennen ze hem als hun Heer. Als de Heer laat zien wie hij nu is en waarvoor hij gekomen is, zoals hij dat vlak voor zijn sterven aan het Pascha, aan het heiligavondmaal ook gezegd en getoond heeft. Dat is ook iets van belang wat we in deze geschiedenis lezen, die maaltijd en dat breken van het brood en dat opengaan van de ogen, dat wijst erop dat de prediking van het woord en de bediening van de sacramenten samen gaan. En dat ze dus ook bij elkaar behoren. Opdat we Christus ontmoeten. Hem leren kennen. Want dat is het eeuwige leven. Gemeente, jongens en meisjes. Ook op dit paasfeest is nu al voor de tweede maal en morgen hopelijk nog eenmaal het woord van God geopend. De boodschap van de opstanding gepredikt. En dat is beslissend. Dat geeft de doorslag voor de eeuwigheid. Zalig, zegt de Heer Jezus nogmaals, die niet gezien hebben. En nochtans geloven. De vraag is, welke plaats heeft nou het woord van God in uw en jouw leven? Niet op hoogtijdagen, maar al de dagen van je leven. En dan ten derde brandende harten. Hoe steek je nou iets aan? Wel, dat doe je met vuur. Je brengt iets in aanraking met vuur en dan gaat het gloeien en dan gaat het branden. Maar uit zichzelf gaat niets branden. En zo is het eigenlijk ook met nat worden. Dat zei Luther al, als je nat wil worden, dan moet je in de regen gaan lopen. Zo eenvoudig is het. En nu de vraag, maar hoe wordt het nu voor u, voor jou, voor het eerst of bij vernieuwing Pasen? En beleef je de vreugde in de Heere om dat volbrachte lijden en sterven en om zijn overwinning op de dood, zodat je schuld verzoend is en de straf gedragen is? En die laatste vijand verslagen en verslonden is, dan begin je eigenlijk pas echt te leven. Als je dat weten mag, dan heb je die enige troost in leven en sterven. Wat is het erg, gemeente, wanneer dat u of jou voor de zoveelste keer op dit paasfeest uiteindelijk weer voorbij gaat. Wanneer deze dingen, die je tot driemaal toe in deze dagen gepredikt worden, je koud laten. Dat betekent dat je voor eigen rekening blijft. Dat betekent dat je onverantwoord en onverzoend, dat je onverzekerd en dat je ongetroost je eeuwige verderf tegemoet gaat. Nog eens die vraag. Hoe wordt het nou Pasen? En dan bedoel ik dat in de letterlijke zin, Pascha. Dat betekent, hoe wordt het Pasen? Hoe gaat nu de dood? En hoe gaat het eeuwig verderf aan mij voorbij? Wel, hier vindt u het antwoord. En dat is niet één van de vele antwoorden. Maar dat is het antwoord. Want de Emmausgangers zeggen tegen elkaar, dat is zo'n heel mooi detail hier in dit gedeelte. Als de Heer Jezus van hen was weggegaan, dan zeggen ze tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? Hoort u het, gemeente? Hier vertellen ze dus elkaar wat de Heere aan hun zielen heeft gedaan. Hier vindt u nu bevinding van het zuiverste soort. De bevinding van het geloof. Dat beleef je door en onder het woord van God. Dat beleef je ook mede door middel van de prediking. Waar zondaren geleid en uitgedreven worden naar Christus, als die enige verlosser, die kwam om te lijden en te sterven en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. En die de straf gedragen heeft en de dood overwonnen, die het recht, maar ook de macht heeft om des doods schuldigen het eeuwige leven te schenken. Om treurigen te troosten en bedroefden te verblijden in God. Brandende harten, zijn die er? Of is zo koud en zo hard? Brandende harten, aangestoken door het vuur van het woord en van de geest die zich daaraan paren wil. Als de schriften geopend worden, in biddend opzien tot de Heere, verlegen om de Heilige Geest. En als Christus daarin aangewezen wordt. O gemeente, warm u aan het vuur van de Heilige Geest, die de schriften wil openen in de prediking van het woord. Brandende harten, aangestoken door het woord, door de stem, door de prediking, door de schrift uitleg van de Heer. Aangestoken door de liefde waarin zijn woorden zijn gedoopt. Brandende harten. Als de ogen opengaan voor de persoon en het werk van Christus. Als je ontdekt in de schriften de raad van God en de wil des Heren tot verlossing. Als je ontdekt in dat lijden en sterven en in de opstanding van Christus. Is de schuld verzoend? Is het recht van God voldaan? En is de laatste vijand de dood verslagen? Wat wilt u dan nog meer, gemeente? Daarom scheuren dat voorhangsel bij het sterven van de Heer Jezus. En daarom gingen vele graven in Jeruzalem open. Daarom is er vrijspraak voor goddelozen. En wacht er de opstanding der doden. Van al degenen die God lief hebben. De opstanding ten eeuwige leven. Brandende harten. Onder het woord. Die geven ook een band aan elkaar. Daar wil het nog wel eens aan schorten. Maar dat deugt niet. Dat is geen goed teken, gemeente. Brandende harten. Onder het woord. En door het woord. geven ook een band en een gemeenschap in broederlijke liefde. Die zoete banden die je binden aan de Heere en aan elkaar. Om ook net als deze twee aan elkaar eens te vertellen. Er wordt wat afgepraat. Het hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Maar om nou ook eens aan elkaar te mogen vertellen. En aan anderen door te geven wat de Heere aan je ziel geopenbaard heeft. O, zoveel zijn zo koud en zijn zo dood. Ook op het paasfeest. Kruis verkondigd. Opstanding gepredikt. Het leven en de dood voorgesteld. De dood buiten Christus en het leven in Christus. Kruis en opstanding. Velen raakt het niet. En velen doet het niets. Hoe is het met u en jou? Bij u en jou ook niet. O, dat is hoogst ernstig. Hoor dan, gemeente, de paasbazuin klinken. Hoor dan die paasbazuin als een noodklok luiden. Want de Heere wil door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Velen slapen nog. Of velen slapen weer. De slaap des doods. Levend, dood. Koud en hard. Maar nu klinkt opnieuw de paasbazuin. De Heere is waarlijk opgestaan. Want alles, alles is voldaan. Ontwaak dan die nog slaapt. En sta toch op uit de doden. En laat het woord toch opengaan. Laat de schriften spreken. Laat Christus over u lichten. En laat die allereerste en vroegste morgenster opgaan in de harten. Hoor de schriften opengaan. Laat de harten branden. En de meester met u gaan. Laat uw ogen opengaan. Met gevouwen handen. Nu de Heer is opgestaan, voel zijn liefde trekken. Alles is door hem voldaan. Slaap niet ver bij hem vandaan. Laat zijn woorden wekken. Amen. barmhartige en getrouwe Heere, u danken wij voor deze tweede dienst op dit paasfeest, voor het woord van deze morgen en aan deze avond. Laat de schriften voor ons opengaan en laat Christus gevonden worden, die enige vertroosting voor een ellendig volk. Heere, wilt u uw woord bevestigen en doe het ons bewaren in onze harten. Laat het als het goede levende zaad ook nieuw leven en een levende hoop bij ons allen wekken en verlevendigen. Heere, doe ons ontwaken als we nog slapen. Geef uw zegen ook aan de dag van morgen, als de gemeente opnieuw mag samenkomen in een dienst van woord en sacramenten. Sterk dan ook uw knecht, onze broeder, in de bediening die u hem gegeven hebt, te midden van deze gemeente. Gedenk hem en zijn gezin en stel hem tot een rijke zegen, dat hij met vreugde mag arbeiden, dat hij als een herder mag voorgaan hoeden en weiden, zorgen en waken, bidden en onderwijzen. Heere, bekwaamt u daartoe steeds weer opnieuw. Geef de broeders, ambtsdragers al wat zij nodig hebben. Heere, geef in liefde en eensgezindheid de gemeente voor te gaan. En geef volgzame schapen. Doe het uit genade. Om Jezus wil alleen. De grote goede herder. Amen. We zingen nog van 145, het vijfde vers. 149. Vers 5. Ontvangt u allen de zegen des Heren en gaat u heen in vrede. De Heren zegene en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.